Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen uit Psalm 105. Zongen we net ook al uit. We zingen nu het derde vers. Vraag naar de Heer en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. En we zingen ook het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Het gaat met name om dat zinnetje. Zijn woord wordt altijd trouw volbracht. Ik kom daar straks in de preek nog op terug. Psalm 103, het derde en het vijfde vers. We gaan met elkaar luisteren naar de wet van God en de samenvatting daarvan. En we zingen daarna Psalm 32, het vijfde vers. Wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. Aan het eind wordt bezongen dat wanneer we op God vertrouwen, we ons omringd zullen zien met zijn weldadigheid. En ook dat, zult u merken, komt terug in de preek. Psalm 32, het vijfde vers, zingen we na de wet en de samenvatting. Toen sprak God, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte de 7e dagen. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de geboden samengevat, zeggend, gij zult lief hebben, de Heere uw God, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. bidden wij met elkaar om de opening van het woord en de verlichting met Gods Heilige Geest. Laten we bidden. Getrouwe en almachtige Heere God in de hemel, wat een wonder dat wij op deze dag, de dag van uw opstanding, Heer Jezus, mogen samenkomen. Wat een wonder dat er daarna door het getuigenis van de leerlingen die uitgingen, er een kerk is ontstaan, dat uw evangelie gekomen is tot hier en dat het gebleven is. En wij belijden dat niet wij het evangelie hier bewaard hebben. Wij hebben niet het doopvont laten staan en wij hebben niet de avondmaalstafel gebracht tot dit moment. Dat hebt u gedaan. Dat wij hier zitten is een betoning van uw trouw. Uw trouw aan zondige mensen. Uw trouw aan mensen die het niet verdienen. Maar telkens weer komt u midden op onze levensweg staan. En zegt u ook vanmorgen tegen ons allemaal, ik ben er ook nog. En wij danken u, Heere God in de hemel, dat u dat doet. En wij danken u dat u niet hebt losgelaten wat uw hand begon. Daar mogen we de diensten mee beginnen en het is de volle waarheid. Deze dienst vanmorgen onderstreept dat. En we bidden u om de opening van uw woord als wij gaan lezen in het profetisch boek Daniël. Als we een klein stukje meewandelen met Daniël en zijn vrienden, die eerste stappen daar in Babel. We bidden u, geef door uw Heilige Geest dat deze woorden voor ons opengaan. De actualiteit ook, de spiegel die als het ware ons daarin voorgehouden wordt van zo'n wereld die niet leeft met u. We bidden, schenk mij als uw dienaar alles wat nodig is om te kunnen dienen. Maak mij tot uw dienst bereid, leid mij in het spreken, schenk dat vanmorgen hier aan uw gemeente, verzameld hier in de bron, verkondigd wordt wat u vanmorgen hier gezegd wilt hebben. En we bidden om ontvankelijkheid. We zien straks dat Daniël ontvankelijkheid vond, notabene bij een kamerheer aan het hof van koning Nebukadnezar. En dat was ontvankelijkheid die u bewerkt hebt. U hebt harten daar geopend. En we bidden dat u dat vanmorgen hier doet, dat u hier harten opent. U weet alle dingen, u weet ook hoe we gekomen zijn en u weet wat we nodig hebben. U weet welke vragen er spelen in ons bestaan. Misschien wel vragen waar we zoekend zijn naar antwoorden, misschien wel waar we om gebeden hebben. Trouwe God, open onze harten voor uzelf, open onze harten voor uw woord en raak ons aan vanmorgen. We hebben zo nodig dat u ons aanspreekt, aanraakt. Dat u die plek verovert in ons hart om nooit meer los te laten. Dat we u, Heer Jezus, te voet vallen om voor altijd bij u te blijven. Wees met ieder die een taak heeft. We bidden dat ook de techniek het houdt, zodat de dienst ook op afstand mee beluisterd, mee bekeken kan worden. Wees met ieder, ontferm u, Heere God, en breng ons daar waar we uiteindelijk niet anders meer kunnen dan uw naam loven. Breng ons daar waar we u al moeten danken voor zoveel goedheid. Zo leggen we elkaar en zo leggen we deze dienst in uw handen. U dankend, u biddend in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, ik lees met u Daniël 1. Ik heb ervoor gekozen om door heel het hoofdstuk heen te lopen, omdat het allerlei, mijn beleving, inzichten biedt, die ons ook vandaag wijsheid schenken, denk ik, om in dit leven te staan. Dus ik heb geen specifieke tekst. Ik raad u ook aan om straks bij de preek gewoon het hoofdstuk voor u te houden, zodat u ook een beetje mee kunt kijken waar we zijn in het hoofdstuk. We lezen met elkaar Daniël 1 helemaal. In het derde jaar van het koninkrijk van Jojakim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, te Jeruzalem en belegerde haar. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de vaten van het huis van God. En hij bracht ze in het land van Siniar, in het huis van zijn God, en de vaten bracht hij in het schathuis van zijn God. En de koning zei tot Aspenas, de overste van zijn kamerlingen, dat hij voortbrengen zou enige uit de kinderen van Israël, te weten uit het koninklijk zaad en uit de prinsen, jongelingen, aan de welke geen gebrek was, maar schoon van aangezicht en vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap en kloek van verstand en in de welke bekwaamheid was om te staan in het in des konings paleis en dat men hen onderwees in de boeken en spraak van de Chaldeeën. De koning verordende hun wat men ze bij dag geven zou van de stukken van het spijs van de koning, van de wijn van zijn drank, en dat men hen 3 jaar al zo optoog, en dat zij ten einde van dezelve zouden staan voor het aangezicht van de koning. Onder dezelve nu waren uit de kinderen van Juda Daniel, Hanania, Misael en Azaria. En de overste van de kamerlingen gaf hun andere namen. En Daniel noemde hij Belsazar, en Hanania Sadrach, en Misael Mesach, en Azaria Abednego. Daniel nu nam voor in zijn hart dat hij zich niet zou ontreinigen met de stukken van de spijs van de koning, nog met de wijn van zijn drank. Daarom verzocht hij de overste van de kamerlingen dat hij zich niet mocht ontreinigen. En God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen. Want de overste van de kamerlingen zei tot Daniel: ik vrees mijn heer de koning die ulieder spijs en ulieder drank verordend heeft. Want waarom zou hij ulieder aangezichten droeviger zien dan van de jongelingen die in gelijkheid met ulieder zijn? Alzo zou het gij mijn hoofd bij de koning schuldig maken. Toen zei Daniel tot Meltzar, die de overste van de kamerlingen gesteld had over Daniel, Hanania, Misael en Azaria: beproef toch uw knechten 10 dagen lang en men geven ons van het gezaaide te eten en water te drinken. En men zie voor uw aangezicht onze gedaante en de gedaante van de jongelingen die de stukken van de spijs van de koning eten, en doe met uw knechten naar dat gij zien zult. Toen hoorde hij hen in deze zaak en hij beproefde ze 10 dagen. Ten einde nu van de 10 dagen zag men dat hun gedaanten schoner waren en zij vetter waren van vlees dan al de jongelingen die de stukken van de spijzen van de koning aten. Toen geschiedde het dat Meltzar de stukken van hun spijs wegnam, mitsgaders de wijn van hun drank, en hij gaf hun van het gezaaide. Aan deze 4 jongelingen nu gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid, maar Daniel gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Ten einde nu van de dagen waarvan de koning gezegd had dat men hen zou inbrengen, zo bracht ze de overste van de kamerlingen in voor het aangezicht van Nebukadnezar. En de koning sprak met hen. Doch er werd uit hen allen niemand gevonden gelijk Daniel, Hanania, Misael en Azaria. En zij stonden voor het aangezicht van de koning. En in alle zaken van verstandige wijsheid die de koning hun afvroeg, zo vond hij hen 10 maal boven al de tovenaars en sterrenkijkers die in zijn ganse koninkrijk waren. En Daniel bleef tot het eerste jaar van de koning Kores toe. Tot zover de lezing van Daniel 1 en gelijk ook het uitgangspunt voor de preek van zo dadelijk. Voordat we naar de preek gaan luisteren, gaan we met elkaar zingen uit Psalm 93... Het gaat daar over Gods regering. Het eerste vers: de Heer regeert de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, omgord met heerlijkheid. En we zingen ook over Gods trouw en dat alles wat hij beloofd heeft zal bestaan. Het vierde vers: uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Ik heb voor u nog wat afkondigingen. Vanmiddag is er weer zondagschool. De kinderen worden zoals gebruikelijk om 2:30 verwacht in de Groen van Prinsteren school. Na de middagdienst is er preekbespreking voor de jeugd van 16 jaar en ouder. De vragen liggen voorafgaand aan de dienst klaar in de hal van de kerk. En de derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor de diaconie. En dan de collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte is de schulddelging. En de derde collecte is het onderhoudsfonds. Alle 3 de collecten hartelijk bij u en ook bij jou aanbevolen. Zingen wij nu Psalm 93, het eerste en het 4e vers. Gemeente, in antwoord op de preek zingen wij Psalm 86, het 8e vers. Maar gij Heer, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Psalm 86, het 8e vers, zingen we op het amen van de preek. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Daniël is met recht een profetisch boek. Als u het boek Daniël kent, weet u denk ik dat de eerste zes hoofdstukken verhalend zijn. Teruggrijpen op de geschiedenis, de gebeurtenissen zou je kunnen zeggen van Daniël en zijn drie vrienden daar in Babel. En dat de hoofdstukken 7 tot 12 inderdaad echt profetisch zijn. Zelfs je zou kunnen zeggen zoals de openbaringen dat zijn. Het laatste deel van Daniël heeft duidelijk verwantschap met het boek Openbaringen, het laatste Bijbelboek. En toch kun je zeggen, heel het boek Daniël is profetisch. Je kunt zeggen dat vanaf het allereerste begin profetisch licht valt over het leven van mensen. En zeker in de eerste zes hoofdstukken is toch wel het grote thema, de tegenstelling tussen de stad van God, Jeruzalem aan de ene kant, de stad waar God regeert, en de stad van de mens, Babel, aan de andere kant. De spanning tussen die twee steden en wat het betekent om als het ware als mens in die spanning te staan, komt voortdurend terug in die eerste hoofdstukken van Daniël. Daniël als profetisch boek. Ik heb over de preek geschreven vanmorgen, niet zonder God in Babel. Niet zonder God in Babel. Jeruzalem wordt belegerd. De koning van Babel, Nebukadnezar, een heerser, denk ik, waarvan je kunt stellen dat hij de toenmalig bekende wereld letterlijk beheerst heeft. Hij was, denk ik, de koning van het grootste rijk wat er in die tijd bestaan heeft. Nebukadnezar belegert Jeruzalem en dat betekent een spannende tijd voor Jojakim, de koning van Juda. Jojakim is waarschijnlijk nog jong als dit gebeurt. Zo rond de 28 jaar, schatten we. Spannende tijd voor hem. Maar de schrijver van Daniël is volstrekt helder. Vers 2. En de Heere gaf Jojakim, de koning van Juda, in zijn hand. En gaf ook een deel van de vaten van het huis van God in de hand van Nebukadnezar. Het oordeel begint nu echt te komen. God verdedigt deze keer Jeruzalem niet. Veel profeten hadden al aangekondigd dat dat oordeel een keer komen zou. En nu begint het ook echt. Jojakim zal nog hierna een poosje als vazal van de koning van Babel regeren. Maar het is echt het begin van het einde. Dat zal maar kort zijn. En later zal zelfs de tempel verwoest worden. Maar je merkt nu al wordt de tempel leeg geroofd. Onderdelen komen zelfs terecht in het schathuis van de god van Nebukadnezar. Ze komen terecht in het land Sinear, dat is ook wel weer opvallend. Dat is de plek waar ooit de toren van Babel gebouwd werd. Sinear, voor de Bijbellezer, komt de echo terug van Genesis 11, het moment dat daar de toren van Babel gebouwd werd. Het menselijk vernuft zich inspande om een groot gebouw neer te zetten. En het is ook dichtbij Ur der Chaldeeën, ook wel weer bijzonder. Daar komt Abraham vandaan. Abraham is ooit weggeroepen, zou je kunnen zeggen, uit die cultuur, uit die omgeving, uit Ur, om uiteindelijk door God in Kanaan gebracht te worden om daar God te dienen. Maar door dit oordeel komt als het ware een groot deel van Israël weer terug op de plek waar het allemaal ooit begonnen is, namelijk vlakbij Ur der Chaldeeën, in het land van de Chaldeeën. Het is wel goed hè, dat we dat ook vanmorgen nog eens even onder ogen zien. Ik zei al, Daniël is een profetisch boek. En dit laat zien dat God doet wat hij gezegd heeft. Wij zongen dat met elkaar. Hè? Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. Heerlijk is dat als je daaraan denkt. Vooral als het gaat over Gods belofte. Het is heerlijk om te bedenken dat God doet wat hij zegt. Heerlijk om te bedenken dat er beloften zijn waar je letterlijk als mens je hand op mag leggen. En in je gebed tegen de Heere God mag zeggen, Heere God, u hebt het toch gezegd. Dat is de heerlijkheid van de vastheid van het woord van God. Maar het gaat ook over de oordelen. Die komen ook als God dat zegt. Dat is wat Israël meemaakt nu. profeet na profeet heeft gezegd dat als Israël zich niet zou bekeren, dat het oordeel komen zou. En nu komt het, onafwendbaar. Het is niet meer terug te draaien. Israël zal uiteindelijk in ballingschap gaan. Het oordeel zal uiteindelijk uitgevoerd worden. Misschien hebben ze in Israël wel gedacht, dat loopt zo'n vaart niet. Maar dat liep het uiteindelijk wel. En ik herken die gedachte wel. Ik herken die gedachte wel. Die zit in mij ergens ook wel. En misschien in jouw hart ook wel. Dat loopt zo'n vaart niet. Met dat oordeel. Dat loopt zo'n vaart niet. Met dat moment dat ik misschien in één keer voor God sta. Maar goed om te weten, hè, dat de Heere God trouw is aan zijn eigen woord. Hè. Hij laat zijn woord niet los. Niet ten goede en ook niet ten kwade. Hij houdt vast aan zijn woord. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. En het tweede profetische licht wat ik even de vinger bij wil leggen is wat hier staat. Hè. Er staat daar een enorme legermacht, staat daar voor Jeruzalem. En je zou zeggen, nou dat betekent dus dat Nebukadnezar overwint Jeruzalem, overwint de koning en doet met hem wat hij wil. Maar dat staat er niet. Hè. Er staat, de Heere gaf Jojakim in de hand van Nebukadnezar. Wij zongen dat net, hè? De Heer regeert de hoogste majesteit. Ik weet niet hoe u deze tijd beleeft. Ik vind het een rare tijd. Het is een hele spannende tijd, toch? Er zijn allemaal mensen aan de macht waarvan je denkt, waar gaan ze doen, hè? Waar gaat het heen? Wat gaat dit uiteindelijk betekenen? Zo af en toe komen er berichten waar je ook letterlijk zenuwachtig van zou worden. Ga een pakketje kopen om in je huis te hebben. Je weet maar nooit, hè. Maar wij mogen weten, God regeert. Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen. En u weet het ook niet, maar God weet het wel. En het pad wat de Heere God heeft uitgestippeld na die dag dat zijn zoon terugkomt, dat pad zal de wereldgeschiedenis gaan. En niet anders. En daar mogen wij op vertrouwen. En dat mogen wij ook aan God toevertrouwen. De Heer regeert. Het zijn allemaal van die woorden die we zingen. Hè? Maar ik hoop dat u ze ook een beetje proeft. En ik hoop vooral dat dat resoneert in uw hart. Gebeurt wat er gebeurt. Mensen kunnen schreeuwen en roepen wat ze willen. Ze kunnen met elkaar, die grote leiders van de wereld, kunnen met elkaar een soort armpje drukken. Waarvan je niet weet hoe gaat dat aflopen. Maar God regeert. Dan heeft Nebukadnezar een plan, vers 3. De koning zei tot Aspenas, dat is de overste van zijn kamerlingen, dat hij zou voortbrengen uit de kinderen Israëls, uit het koninklijk zaad, uit de prinsen. Ik leg er maar heel even de vinger bij. Dat is vervulling van een oordeel wat aangezegd is aan Hiskia, 2 koningen 20. Als Hiskia beter is en er komt een gezantschap uit Babel, heeft Hiskia de vermetelheid om niet alleen zijn eigen rijkdommen en schatten te laten zien, maar ook die van de tempel. En daarop krijgt Hiskia te horen, omdat je dit gedaan hebt, zullen er uit jouw nageslacht naar Babel gevoerd worden. Dat gebeurt hier. God houdt zijn woord. Er worden kinderen uit het koninklijk zaad worden naar Babel gebracht. Dat gaat nog verder. Vers 4. Jongelingen aan wie geen gebrek was, schoon van aangezicht, vernuftig in wijsheid, ervaren in wetenschap, kloek van verstand en in wie de bekwaamheid was om te staan in het paleis van de koning. Jongelui met allerlei kwaliteiten waar Nebukadnezar wat aan kan hebben aan zijn eigen hof, waar het land Babel, de stad Babel iets aan kan hebben als ze die slimme mannen naar hun eigen land toe halen. En ik weet niet of u de actualiteit erin mee hoort, maar het klinkt allemaal zo bekend, toch? Dat je dat af en toe ziet, hè? Dat letterlijk de slimme mensen uit landen worden weggehaald om dan in Nederland of in een ander westers land met hun hersens, met hun kwaliteiten en bijdrage te gaan leveren aan onze wetenschap of aan onze economie of wat dan ook. Dat we soms heel rigoureus bij de poorten van ons land staan, bij de grenzen van ons land staan, want we zeggen we laten niet iedereen binnen. Nee, we moeten niet zomaar iedereen binnen laten komen, maar soms maken we een uitzondering. Niet uit medemenselijkheid, maar vaak uit economische motieven, toch? Als we wat aan iemand kunnen hebben, dan mag die komen. Net als in Babel toentertijd, Nebukadnezar. Het heeft ook wel iets hards, vindt u niet? Er wordt een selectie gemaakt, hè? Je wordt geselecteerd om naar Babel te mogen, of je wordt niet geselecteerd, hè? Je bent goed genoeg, slim genoeg, representatief genoeg, of niet, hè? In onze samenleving heerst ook zo'n gevoel. Ik heb wel eens de angst dat onder jongeren ook wel toeneemt of zo. Hè? Dat je een soort wedijvert met elkaar. Hè? Een soort wedijver met elkaar. Je moet er goed uitzien. Wat mensen al niet doen om er goed uit te zien. Mensen gewoon letterlijk soms sleutelen aan hun lichaam. Ik ben sinds een poosje ga ik ook wel eens naar de fitness. Ik heb een poosje moeten revalideren voor mijn knieën. Maar ik vind het ook wel lekker. Gewoon lekker naar de fitness. Dus ik ga er wel eens naar de fitness. Ja, klinkt een beetje raar, hè. En dan zit ik in de mannenkleedkamer. En er staan van die jongens. Die hebben natuurlijk net aan al die gewichten getrokken en gedaan. En dan staan ze gewoon bijna een kwartier voor de spiegel. Ze zijn te kijken hoe hun spieren zijn. Ze zijn bijna, ik zit er wel eens naar te kijken. Ze zijn bijna verliefd op zichzelf. Gek, hè? En dat is ook een soort meegaan, toch? En als je dat allemaal niet hebt, als je die fysieke uitstraling niet hebt, ja, dan hoor je er natuurlijk niet bij. Val je ook af, hè? Val je knalhard af. Word je gecanceld. Zo praten we, toch? We maken ook allerlei onderscheid, toch? Waarom betalen we in dit land zoveel aan de hoogopgeleide? Ik vind het al een heel verkeerde term. Waarom hebben we het over hoogopgeleide? Iemand is theoretisch opgeleid of iemand is praktisch opgeleid. Ik kan u vertellen dat Van de Winter deed mijn kachel het niet. Ik was buitengewoon dankbaar voor die praktisch opgeleide jongeman die bij mij binnenkwam wandelen. En weer zorgde dat ik weer warmte had. Waar hebben we het over, hè, met elkaar? Israël kende die onderscheiden helemaal niet, hè? Babel is springlevend. Ga maar op internet kijken. Ga maar kijken naar het beeld wat mensen van zich naar buiten brengen. Er zit er geen vlekje meer op. Het staat hier ook, hè? Zonder vlek. Rimpeloze mannen moeten naar Babel. Als je nou kijkt, gaan we erin mee. Israël kende dat helemaal niet. Weet u wat wijsheid in Israël was? Wijsheid in Israël is niet de wijsheid van de superslimme professor. Wijsheid, dat is de timmerman die een trap bouwt die stevig is. Met een leuning, zodat je niet eraf valt. Zodat je veilig bovenkomt. Die man wordt wijs genoemd. In Israël was elk mens waardevol. Elk mens. Jongelingen staten. We vermoeden dat Daniel en zijn vrienden rond de 14 jaar geweest zijn toen dit gebeurde. Dat ze heel jong waren. Echt mannetjes nog. Tweede, derde klas, middelbare school. Die leeftijd. Dat vermoeden we. En dan is er een plan, hè. De kamerheer die krijgt van Nebukadnezar de opdracht dat die jongens moeten onderwezen worden. Ze moeten onderwijs krijgen in de boeken, in de taal. Ze moeten gaan eten van de koning van de tafel. De kennis die ze hebben, die wordt overspoeld met nieuwe kennis. Met nieuwe informatie. Alle oude kennis wordt als het ware daaronder bedolven. Ze moeten alle wijsheid van Babel moeten ze gaan leren. De boeken van Babel moeten open. En daar moeten ze vanuit gaan leren. Ze moeten de taal van Babel gaan leren. Dat geeft ook weer afstand tot je oude leven. Je oude taal raak je kwijt. Nieuwe taal waarin je jezelf moet uitdrukken. Je moet je bijna zelf uitvinden als je een nieuwe taal gaat spreken. Dat verandert een mens. Dat raakt aan je identiteit, je taal. Hoe lang denk je nog in je oude taal en begin je te denken in je nieuwe taal? Ze mogen niet meer eten wat ze zelf bedacht hebben. Nee, ze eten mee van de tafel van de koning. Dat is natuurlijk, heeft ook iets moois, denk je bijna, hè? Dat zal een goed menu zijn, denken u en ik. De koning zal zichzelf echt geen slecht eten geven. Maar het betekent wel dat jij niet meer erover gaat wat je zelf eet. Je eet wat je voorgezet wordt. Spijswetten die je misschien had, doen er niet meer toe. De koning bepaalt wat je eet en wat je drinkt. En ze krijgen zelfs een andere naam. Daniel heet hij. Mijn God is rechter. Hè? God is mijn rechter. Prachtig. prachtige naam en dat wordt Belshazzar. Dat betekent zoiets als beschermheer van de koning. Michael, prachtige naam. Wie is als God? Wie is als onze God, zou je eigenlijk kunnen zeggen. En het woord Mesach, dat is ironisch, hè? Dat betekent zoiets als wie is als de maangod? Deze kamerheer heeft er wel over nagedacht, wat voor soort namen hij ze gaf. En Azaria, prachtige naam. Mijn God, mijn Heer is mijn hulp. Dat wordt Abednego, knecht van de God Nego. En Ganania, de Heer is genadig. Dat is hetzelfde als wat later Johannes is. Ganania, de Heer is genadig, wordt Sadrak. Een bevel van de maangod. En zo worden die jongens beïnvloed. Hè? Ze krijgen die nieuwe kennis en ze krijgen die nieuwe taal. En ze krijgen ander eten en ze krijgen zelfs een andere naam. Je zou kunnen zeggen, hij wil ze Babyloniseren. Dat is wat hij wil doen. Ze moeten hun oude leven achter zich laten. Ze moeten hun oude leven loslaten. En deze jonge mensen, 14, 15 jaar, moeten gebabyloniseerd worden. Ze moeten assimileren in die cultuur, in alles van Babel, het oude los. En in dat nieuwe moeten ze onderwezen worden. Dan hebt u het, hè, de strijd tussen de stad van God en de stad van de mens. Hè. De strijd tussen de stad Jeruzalem en de stad Babel. Hè. Die komt hier in één keer naar voren. En dan zitten wij hier in Urk. En dan zit u misschien wel te denken, ja, waar is hier dan Babel? En waar is dan hier de stad van God? Maar die strijd is hier ook, hè? En nou is het echt niet zo dat we hebben gelukkig nog geen heerser die vanaf een troon tegen ons zegt, jullie moeten een andere taal gaan leren en jullie moeten dit en jullie moeten dat en dat oude moet je loslaten, dat wordt je allemaal niet bevolen. Maar de geest van de tijd doet dat wel, hè. De geest van de tijd, hè, die is er letterlijk op uit en daarachter, gelooft u mij, daarachter zit de duivel, die is er letterlijk op uit om ons te babyloniseren. Wat een rare taal wordt er soms gebezigd op internet. Het is toch een heel andere taal dan de taal van de Bijbel, toch? En wat wordt er over je uitgestort? Nee, ik zeg het fout. Wat laten we over onszelf uitstorten aan informatie en kennis? Aan filmpjes en weet ik wat? Want je moet dat telefoontje niet openen en je moet niet kijken. Dat is wat je doet, toch? En je laat het over jezelf uitstorten. En als je niet uitkijkt, heb je op internet, heb je ook een andere naam? Heb je een avatar gekozen of zo, hè? Heb je niet eens meer je eigen naam? Heb je je internetnaam en je internetdomein? En doe je op internet met allerlei spelletjes mee onder die andere naam? Doe het nog zelf ook, hè? Is bijna, als we niet uitkijken, zijn we bijna ons vrijwillig aan het laten babyloniseren. Alleen in onze tijd zeggen we dan hier zeggen we niet babyloniseren, hier zeggen we seculariseren. Laat je je meezuigen naar dat deel van het bestaan waar God niet is. Waar God niet meedoet. En je laat jezelf liberaliseren. Laat je je meezuigen naar dat deel van het bestaan waar wetten er allemaal niet zo toe doen. Waar je gewoon zelf mag kiezen. Waar je helemaal geen rekening mee hoeft te houden met dit of dat. Dat mag je zelf weten. Daar laat je je naar meezuigen. En zijn we er alert op, hè? Ik sta hier echt niet als een soort strenge dominee die dan nu in één keer allemaal komt zeggen van jullie doen dit en dat. Maar zijn we er alert op, hè? Zijn we er nog alert op dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw? En dat de gedaante waarmee hij je pakt is echt niet een met horentjes op zodat je bang zou zijn. De gedaante waarmee hij je pakt, dat is de verleiding. Je laat je meezuigen en je vindt het nog prima ook. En voor je het weet trekt hij je voetje voor voetje voor voetje bij God vandaan. Ken je de talen Canaans niet meer? Ken je alleen nog maar de taal van internet? En uiteindelijk gaat, dat snapt u wel, gaat uiteindelijk niet om die dingen op zich, maar dat je daarmee God kwijtraakt. Dat je daarmee het leven kwijtraakt, want God is het leven. Dat je daarmee de liefde kwijtraakt. Want God is de liefde. Daarbuiten is geen liefde. Die is alleen bij God. 14, 15 jaar. Ik heb een paar jaar geleden, zat ik op de fruitier, moest ik een verhaal houden. En ik vroeg daar in de klas, wie van jullie heeft een smartphone? Ik denk dat het 1 jaar of 10 geleden was. Dus ik verwachtte dat er nog heel veel geen smartphone zouden hebben. Het was er volgens mij 1 op dat moment. Ik vraag me wel eens af, als ik dat nu zou vragen in groep 6 of groep 7 van de lagere school. Hoeveel er dan niet hun vinger op steken. En dat gaat me helemaal niet om die smartphone, die heb ik zelf ook. Maar het gaat erom wat je ermee doet, hè? En welke krachten er op je loskomen op het moment dat je daarin meegaat. Voor je het weet word je gebabyloniseerd. Het is ook wel weer bijzonder hier bij Daniel, want ik vind het echt profetisch. Hè? U merkt aan me dat ik gegrepen ben door het profetische gehalte van Daniel. Het bijzondere van Daniel vind ik dat hij niet overal tegenin gaat. Het is wel bijzonder eigenlijk dat als Daniel die taal moet leren, dat doet hij gewoon. Als Daniel de kennis die hem aangereikt wordt moet leren, doet hij dat ook. Hij krijgt aan het eind een examen en hij slaagt met vlag en wimpel. Hij heeft dat dus geleerd, dat kan niet anders. En in die boeken van Babel, dat weten we, want er is best veel gevonden uit die tijd. Hè. Babel had ook het spijkerschrift, wij weten wat er ongeveer aan kennis geleerd werd. Zij hadden hun eigen ontstaansgeschiedenis. Geen schepping door 1 God, maar de goden die met elkaar in strijd waren. En uit die strijd was dan de aarde ontstaan. Ze hebben hun eigen zondvloedverhaal, het Gilgamesh-epos. Misschien hebt u er wel eens van gehoord. En daarin werd Daniel onderwezen. En hij weigert dat niet. Hij neemt die kennis tot zich. Hè? Hij protesteert zelfs niet als hij een andere naam krijgt. Wonderlijk trouwens, heel wonderlijk. Hè? Hij krijgt die andere naam wel. Maar hij blijft Daniel heten en op een gegeven moment merk je dat ook de koning hem gewoon weer Daniel noemt. Hij krijgt wel een andere naam, maar uiteindelijk blijft hij Daniel. En gaat hij zelfs weer zo heten, Daniel. Maar hij gaat er niet tegenin. Waar stopt het voor Daniel? Het stopt op het moment dat hij bang is dat hij zichzelf gaat ontreinigen, staat er. Dat hij bang is dat er een moment komt dat hij niet meer rein zal zijn. En dat is vooral bij het eten en bij het drinken. En daar kan je iets bij voorstellen. Israël had natuurlijk spijswetten. Eten moest kosher zijn, hè, zo zeggen we dat nog. Kosher eten. Bloed moest er allemaal uit zijn. Een Israëliet eet geen vlees met bloed. Want daar zit leven in voor de Israëliet. Het moet geen varkensvlees zijn. Hè, bepaalde dieren zijn onrein. Het moest niet geofferd zijn aan goden. Dat was ook met wijn, kon dat gebeurd zijn. En Daniel is volstrekt duidelijk, ik kan me niet ontreinigen voor God. Daar ligt voor Daniel de grens. Dus begrijp maar goed, hè, als we dat vertalen naar ons toe, dan wordt dat wel zoeken. Waar zit dat dan bij u en bij jou? Maar het is wel belangrijk hier, dat hij stopt op die grens waarvan hij weet, als ik dit doe, raakt dat direct aan mijn verhouding met God. Dan doe ik direct iets waarvan ik weet dat God dat niet wil. En dat doet hij niet. En misschien moeten we wat vaker zo denken, toch, hè, in ons bestaan. Wat doe ik nou wel en wat doe ik nou niet? En waarom doe ik het dan niet? Kijk, ik ben een getrouwde man. Als ik dingen doe waarmee ik kan weten dat mijn vrouw dat vervelend of erger zal vinden. Waarbij ik kan weten dat als ik dat doe, dat mijn verhouding met haar direct onder spanning zet. Dat direct maakt dat wij ons van elkaar gaan verwijderen. Dan doe je dat als je van haar houdt. Doe je dat niet toch? Dat is wat Daniel doet hier. Daar trekt hij de grens. Daar waar iets mij bij de Heere God vandaan zou trekken. Daar waar er ruimte zou komen tussen de Heere God en mij. Daar waar het zou maken dat ik niet meer zomaar de Heere God onder ogen kan komen. Daar ligt de grens. En dat is een goeie, toch? Ook voor ons, hè? Want voor je gevoel leef je niet in Babel, maar volgens mij leven wij allemaal in Babel. Wij leven allemaal in Babel, in dat krachtenveld waarin er letterlijk om je ziel gevochten wordt. En hoe maak je nou dat je de Heere God niet loslaat? Dat is in ieder geval bidden. Heere God, geef me de alertheid. Geef me de wijsheid, het verstand, het inzicht. Om te zien daar waar het u en mij raakt. Ik las bij één verklader, dat vond ik echt ook een mooie. Eén verklader zei, weet je, zei hij, hij gaat een hele eind mee. Maar waar stopt Daniel, zegt die verklader? Die zegt, daar waar hij echt, zei hij, vond ik mooi. Hij zei, daar waar hij helemaal afhankelijk wordt van Nebukadnezar. Dat is dus ook als hij van Nebukadnezar begint te eten en te drinken, daar stopt hij. Want hij wil in zijn leven, ook al een mooi hè, om mee te nemen. Hij wil in zijn leven afhankelijk blijven van God. Nou, als ik iets geleerd heb, weet u, in mijn bestaan, dan is het dat het belangrijk is dat je je elke dag realiseert dat je in alles, maar dan ook in alles afhankelijk bent van God. Ik heb echt geleerd, en dat zeg ik hier niet om iets voor u te worden of zo. Het is de volle waarheid. Ik heb geleerd dat ik niets kan zonder God. Maar dan ook niets. En daar ligt de grens voor Daniel. Ik moet het van God blijven verwachten. Als ik ergens de grens overga waarvan ik het van iets anders meer dan van God ga verwachten, die grens moet ik niet over. Daniel ontreinigt zich niet voor God. En ik vind het spannend, hè? Als kind dacht ik altijd dat het meest spannende moment in het leven van Daniel dat moment was in de leeuwenkuil, hoofdstuk 6. Misschien wel het bekendste verhaal van Daniel. Maar hier ben je een 14-jarig jongetje en heb je de moed om naar de kamerheer of naar een van de hulpen van de kamerheer toe te gaan en tegen die hulp te zeggen, ik wil niet eten van de maaltijd van de koning. En wonderlijk, daarom heb ik dat ook boven de preek geschreven. De Heere God is erbij in Babel. Je bent niet zonder God in Babel. Staat er letterlijk, hè? Die overste, vers 9, God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen. God regeert, hebben we al gezien, maar God is er ook bij in Babel en God geeft hem genade in zijn ogen. Dat zou Daniel zelf nooit bewerkstelligd kunnen hebben. God geeft dat. Hij kijkt met openheid naar Daniel, barmhartigheid. Als die jongen ergens mee komt, dan luister ik daarnaar. Dan wil ik dat mijn oor geven. Het is wel bijzonder, hè? Want hij wringt zich in allerlei bochten. Vers 10, hè? Ik vrees mijn heer, de koning die uw lieden spijs en uw lieden drank verordend heeft. Ik ben bang, zegt hij. Ik ben bang. Stel je voor dat de koning erachter komt dat ik jullie een ander menu geef. Want waarom zou u uw aangezicht te droeviger zien als u er slechter uitziet? Want u eet iets anders en u ziet er niet zo gezond en goed uit als de rest. Dan zou het mijn hoofd schuldig bij de koning maken, zegt hij. Dat kost me mijn leven, zegt hij eigenlijk. Wat een wijsheid trouwens van, dat is ook mooi, hè? Ik vind Daniel echt, het is echt geweldig wat hij doet, hè? Want hij heeft de wijsheid om te vragen om een experiment. Dat is wat hij doet. Hij heeft de wijsheid om deze man niet klem te zetten. Het is ja of nee. Nee, het is hij legt het als het ware open voor die man. Hij zegt, geef ons nou 10 dagen groente en water. En dit gaat er niet over dat Daniel ineens een veganist is geworden. Dit gaat erover dat Daniel weet, dan weet ik zeker dat niet verontreinigd is. Geef ons 10 dagen groente en water. En kijk naar 10 dagen, zegt Daniel. Kijk gewoon. En God is erbij in Babel. Ik vind het zo mooi hè, dat Daniel het waagt. Hij waagt het hier met God. Hè. Hij waagt het hier door zich toe te vertrouwen aan God. En hij weet, als ik ga in de weg die God gewezen hebt, gaat God voor me zorgen. Ik vind dat prachtig. Wat te vertrouwen, hè. Daar mag je wel elke dag om vragen. Ik ook. Heere God, alstublieft. Geef dat ik dit vertrouwen heb in u. Ik zal in dit vertrouwen leven. En we hebben dat gezongen, hè. God kun je vertrouwen. Psalm 32. Hij zal je nooit beschamen. Want wat een wijsheid, hè? Wat een wijsheid van Daniel om het niet op de spits te drijven, maar dat experiment te vragen. En na 10 dagen zien ze er goed uit. En na 10 dagen zegt de kamerheer, nou dat prima. Dan mogen jullie ook inderdaad zo eten zoals je mij gevraagd hebt. Na 10 dagen zegt de kamerheer, ik neem het van je over. God is erbij in Babel. Hè? En ik heb dat vaak genoeg gemerkt, hoor. Dat het wie het met God waagt, komt niet beschaamd uit. Echt niet. Het is niet altijd makkelijk. Kan zomaar betekenen dat je alleen komt te staan. Kan zomaar betekenen dat je misschien wel een poosje. Mijn zoon vertelde me dat hij toen hij jong was op de KMA zat. En het was bekend dat hij christen was. En mijn zoon is een reus van 2 meter groot en 1 meter breed. Ik ben bang voor hem, zeg ik u eerlijk. Maar hij is een goed mens. Ze lachten hem wel eens uit. Ze noemden hem de reuzenbaby. Beetje spottend. Maar ze bedoelden dat hij een warm hart had. En weet u, na 2, 3 jaar op de KMA, na 2, 3 jaar was hij degene dat als er wat was, dan kwamen zijn collega's bij hem. Ook zijn ongelovige collega's, die hem in het begin uitgelachen hadden, kwamen bij hem. God zorgt voor je in Babel. En hij is erbij in Babel. En daar mag je op vertrouwen. En ook dat examen, ik vind dat bijzonder, hè. Dan gaan ze op examen. Ze gaan op examen bij de koning. Moet je voorstellen dat je na 3 jaar word je naar een kamertje meegenomen. En dan zit daar koning Nebukadnezar, de heerser van de wereld op dat moment. En die gaat jou ondervragen. Nou, het is examentijd. Misschien zitten er hier ook wel, die morgen weer met krik in de knieën en zo'n lokaal binnenlopen. Dus die hebben een beetje gevoel bij wat dat betekent. Examen. En de koning die je strak aankijkt en stoere vragen stelt. En dan blijkt God erbij te zijn in Babel. Ze hebben wijsheid die de koning verbaast. Ze hebben zelfs zoveel wijsheid, zegt hoofdstuk 1, dat ze 10 keer zoveel weten dan de beste adviseurs van de koning. Ze blijken met kop en schouders boven iedereen uit te steken. De Heere God is erbij in Babel. In Johannes 17 horen we de Heer Jezus bidden voor degene die hij achter moet laten. Dan zegt hij, Vader, ik kom naar u toe. Maar wilt u zorgen voor hen die in de wereld zijn, zegt de Heer Jezus. Dan wilt u hen bewaren. Ik ben straks niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld. Zij zijn straks in Babel, zegt de Heer Jezus. Troost u dat nooit, de gedachte dat de Heer Jezus voor u bidt, ook al ligt u te slapen? Troost je dat niet als je weer naar school gaat of als je naar je werk gaat, seculiere omgeving, en je misschien wel af en toe met een knoop in je buik ergens naar binnen loopt omdat daar collega's zitten die heel anders kijken en denken dan jij. Dat je weten mag, de Heer Jezus bidt voor mij. Bij God zijn Vader. De Heer is in Babel. Hè? De Heer Jezus die zelf naar Babel afdaalde. Want uiteindelijk kunnen wij het niet met de trouw van Daniel in Babel. Wij moeten het hebben van de trouw van de Heer Jezus in Babel. Die afdaalde naar onze wereld. En die letterlijk in zijn leven Babel buiten zijn hart hield. Hè? Die zich niet ontreinigde. De Heer Jezus heeft zich nooit ontreinigd met iets van wat Babel hem te bieden had. En ze hebben het echt geprobeerd, kan ik u zeggen. Pilatus zegt uiteindelijk, hij is onschuldig. Ter dood gebracht. Dat is belangrijk, hè? Dat niet de discipelen dat zeggen, dat vrienden van hem dat zeggen, maar dat notabene de Romeinse overheid zegt, hij was onschuldig. Dat de Heer Jezus die trouw is gebleven aan zijn opdracht en die de wil van zijn Vader gedaan heeft in alles wat hij deed. Hij heeft nooit ruimte tussen zichzelf en God de Vader laten maken. Dat ene moment alleen. Maar toen moest het. Vader, waar bent u? En mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar toen moest het. Met de Heer Jezus, als ik me aan hem vasthoud. Weet u, dat is onze leidraad. Niet Daniel. Daniel geeft heerlijke vergezichten, geeft dingen waar je van leren kunt. Maar we moeten het hebben van de Heer Jezus. Die houdt mij vast, die bidt voor mij. En met de Heer Jezus hoef ik geen examen meer te vrezen. Ik kan me voorstellen dat die mannen met knik in de knieën naar koning Nebukadnezar gingen. Je komt soms van die mensen tegen die een bepaalde wijsheid hebben en een bepaalde levenservaring. Van die mensen die voor je gevoel dwars door je heen kijken. Ik heb ooit zo'n instructeur gehad bij Defensie waarvan ik altijd dacht, die man weet wat ik denk. Nou, door de bank genomen kunnen mensen dat niet hoor. Maar eens komt dat moment dat we voor God staan. En dan valt er niets te verbergen. Dat is het examen. Waarin u en ik niet kunnen spieken, we kunnen niks verbergen. Daarin komt alles openbaar. En als God de Vader naar mij kijkt zoals ik ben, zou ik zakken voor eeuwig. Zou ik niet door dat examen komen. Maar door hem, hè, die rein geleefd heeft, heel zijn leven. Die de wil van de Vader deed, heel zijn leven. Die uiteindelijk betaald heeft met zijn leven. Door hem, hè, door hem kom ik niet alleen door dit leven heen. Blijf ik niet alleen staande in Babel. Maar blijf ik zelfs staande als ik voor God sta. Ik kan dat niet begrijpen. Hè? U ook denkt niet. Als je naar jezelf kijkt, kan ik niet begrijpen dat ik dan staande blijf. Maar dat is omdat ik dan schuilen mag achter hem. Ik mag dan. Mijn vader zei ooit eens tegen me. Als ik daar ben, zei hij, dan doe ik maar één ding. En dat is de Heere God aanwijzen, wijzen naar zijn zoon en zeggen, hij is mijn gerechtigheid. Hij is mijn gerechtigheid. Niet alleen staande in Babel, daar blijf je ook staande dan. Want de Heer Jezus babyloniseert ons niet, seculariseert ons niet, liberaliseert ons niet. Hij maakt ons zalig. Hij vergeeft ons, verlost ons, hij redt ons. Hij behoedt ons, gaan we zingen zo. En uiteindelijk verheerlijkt hij ons. Amen. Danken wij met elkaar de Heere voor de bediening van het woord en doen we voorbeden. Laten we danken en bidden. Getrouwe en almachtige Heere God in de hemel, tot u komen wij. We komen u danken. Wat heerlijk dat uw woord letterlijk het profetische woord is wat licht, wat schijnt in een duistere plaats. En we doen wel als we daarop acht slaan. Wij belijden, Heere God, dat we vaak niet in de gaten hebben dat de belangrijkste dingen van ons leven die wij weten, dat we die alleen maar van u weten. Waar we vandaan komen, waarom we er zijn en waar we naartoe gaan. Allemaal vragen waar geen enkele wetenschapper, geen enkele kennis, niet van Babel en niet van deze tijd antwoord op kan geven. Dat komt bij u vandaan, uit dat heerlijke woord van u. En wij bidden van u, geef door uw Heilige Geest dat we acht zullen slaan op dat woord. Dat we dat licht ook over ons leven laten vallen. We beleiden dat we vaak zelf voortdurend keuzes maken. Dat we zelf stappen zetten. Dat we zelf wegen inslaan. Waar we later soms spijt van hebben. Maar we hebben niet nagedacht, niet nagelezen, niet erom gebeden. O Heere God, ontferm u over ons. We geven onszelf vaak zo bloot aan al die invloeden. We laten ons Babyloniseren. We laten ons meezuigen. We doen onze ogen er letterlijk voor open. O Heere God in de hemel, geef ons de wijsheid en de leiding van uw geest zoals u die gaf aan uw knecht Daniel en aan zijn vrienden. En we bidden dat u ons door dit leven leidt. Dat wij dat weten. Dat niets belangrijker is dan het dicht bij u blijven. Dat er niets belangrijker is dan onze ogen op u gericht houden, Heer Jezus. Niets belangrijkers. En dan mogen we ons aan u toevertrouwen. En dan mogen we weten dat u ons thuis zult brengen. O Heere God in de hemel, geef door uw Heilige Geest dat we dat weten, jong en oud. Wij die in Babel leven en wij die ook een hart hebben wat open staat voor Babel. Maar als we ons door u laten leiden, als u onze herder bent, dan hebben we hoop. Heb dank, Heere God, voor dit woord. En we bidden dat het licht wat over ons bestaan viel, dat het zijn effect zal hebben. En als we dwalen, Heere God, geef ons dan de moed en de kracht om ons leven om te keren. En terug te keren tot u. En dank dat u mij de kracht gaf dit woord uit te dragen. Neem weg alles wat niet naar uw wil was. Laat in onze harten meegaan wat u vanmorgen gezegd wilde hebben. We bidden voor elkaar, we bidden voor de gemeente. Geef, Heere God, uw Heilige Geest straks ook op de zondagsschool. Daar wordt niet gebabyloniseerd. Daar worden kinderen bij uw voeten gebracht, Heer Jezus. Wat heerlijk. En we bidden dat u het zegent. En we bidden dat u de kinderhartjes letterlijk grijpt om ze nooit meer los te laten. En wees er vanmiddag bij als er een preekbespreking is. Als er eerst de dienst is en we bidden om een goede, gezegende dienst. En we bidden om een heerlijke evangelie wat naar ons toe komt. En we bidden ook om een goede bespreking. Er is niets belangrijkers wat er te bespreken valt dan dat wat er dan gezegd wordt over uw woord en over uzelf. O Heere God, maakt u dat wel. Geeft er uw Heilige Geest over en uw zegen en bouw zo uw gemeente. Ook als we nu toeleven naar de zomer, als er wat minder activiteiten zullen zijn. En dat is ook goed, maar we bidden, Heere God, geef dat we in dat alles achter u aan blijven komen, Heer Jezus. Dat we in dat alles u niet uit het oog verliezen. Dat we in dat alles zullen groeien in u, wortelen in u. Steeds meer vast groeien aan u, Heer Jezus. Schenk dat uw gemeente. En geef dat uw gemeente zo niet alleen tot zegen is voor degene die bij haar horen, maar dat ze ook tot zegen mag zijn voor haar omgeving. O Heere God, laat er iets van dat getuigenis ook naar buiten gaan. Dat we een Heere God hebben die bij ons is in Babel. Maar die ons uiteindelijk brengt in die grote stad van God. Die stad die eens neerdaalt uit de hemel. Ontferm u zo over uw gemeente, over uw kerk ook. We willen dat uw kerk haar roeping verstaat. En daar waar ze haar stem mag laten horen, getuigt van u, Heer Jezus. We bidden voor elkaar in onze levens. U weet daar waar het leven moeite geeft en pijn en zorg, verdriet misschien. U weet daar waar er verwarring is. Als er niet alleen verwarring is over onze naam, maar er ook verwarring kan zijn over onze identiteit in onze tijd. Wij bidden u, Heere God, geef ook dan dat we ons vast zullen houden in die vragen aan u alleen. Ontferm u, Heere God, over de gemeente. We bidden dat u ook nabij bent, daar waar examens worden gedaan. Als dat misschien wel heel dichtbij kwam, dat gevoel wat je hebt als je die ruimte binnenloopt en naar dat tafeltje moet lopen. Wij bidden u, Heere God, wil erbij zijn. Geef dat het ook wordt ervaren. De Heere is er. Hij geeft opening van mijn verstand. Net als Daniel, ik moet gewoon leren, ik moet de kennis tot me nemen, ik moet niet het daarop aan laten komen. Maar als het zover is, is de Heere met mij. Geef dat, Heere God in de hemel. Ontferm u, Heere God, over ons land. We dragen onze overheden aan u op landelijk, provinciaal en plaatselijk. We bidden u om wijsheid voor hen die ons regeren in deze turbulente tijden. Waarin allerlei krachten ook op hen inspelen. Wij bidden dat uw geest hen leidt. We bidden dat ook als het gaat over deze wereld. De grote leiders van deze wereld. Wij bidden u, Heere God, u bent machtiger. U bent machtiger dan Nebukadnezar. U bent machtiger dan wie ook. Wij bidden dat u uw wereld in uw hand houdt en uw wereld leidt naar uw toekomst. We bidden om vrede. Een eind aan al dat bloedvergieten daar in Oekraïne en Jemen. En de strijd tussen Israël en Hamas. In Darfur, daar in Soedan, waar ook weer gevechten uitbreken. O Heere God, laat ons niet over aan onszelf, want we zouden onszelf vernietigen. Bewaar ons en leid ons. Ontferm u over ons, ook over uw volk Israël. We bidden dat u nabij bent bij ook alle leden van uw volk, waar ze ook wonen. Of ze nu in Israël, het land Israël wonen, of waar ook ter wereld. We bidden dat u ze ogen geeft die ontdekken dat die ene op wie ze wachten gekomen is. Te midden van hen, geboren is, gestorven is, opgestaan is, te midden van hen. Geef dat uw volk ontdekt dat hun Messias leeft en dat ze naar hem toe mogen. En bewaar uw volk ook in te midden van deze strijd, bewaar ze voor vernietiging, bewaar ze ook voor zonde. O Heere God, we leggen hen in uw handen. Ze zijn van u en we bidden dat u zich ontfermt over uw volk. Gaat u met ons mee als we van hier gaan. Breng ons daar waar we straks verwacht worden. Breng ons later op de dag opnieuw in uw huis. Zie ons aan, niet in onszelf. Maar zie ons aan in hem. Uw Zoon. Die aan uw rechterhand zit, die voor ons bidt. Doe het om Jezus wil. Amen. Slotzang vindt u in Psalm 56. Het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet een paard. Je zou kunnen zeggen, ook zwerven in Babel. Mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. En we zingen ook het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56, het vierde en het zesde vers. Verhef dan uw hart tot God en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.